En ik lees met jullie. En ik zag, toen hij het zesde zegel opende, en daar geschiedde een grote aardbeving. En de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd geheel als bloed. En de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgenboom zijn wintervijgen laat vallen, wanneer hij door een harde wind geschud wordt. En de hemel week terug als een boekrol die wordt opgerold, en alle berg en eiland werd van zijn plaats gerukt. Dat is het voor vanavond. Vorige keer heb ik gesproken over een aantal processen die enerzijds leiden tot een groep mensen die voor zijn troon staan en God dag en nacht vereren, en anderzijds tot een groep mensen die zich verbergen voor de troon en voor de toren, uitroepend: wie kan bestaan? Dat hebben we vorige keer gezien. Mensen die zich verbergen en zich dus niet openbaren, en mensen die zich wel openbaren, om het nou nog eens kernachtig te zeggen. Die processen, daar gaat het vanavond over. Die vul ik dus nu nader in vanuit wat we gelezen hebben. Want in de tekst die we gelezen hebben, vind je 6 processen terug. En ik noem dat in het overzicht wat je gekregen hebt, noem ik dat 6 verschijnselen. Bijna onderaan bij het zesde zegel. 6 verschijnselen. En er staat ook bij, nu in deze tijd. Dat is niet moeilijk, hè, als je dat bestudeert. Dan denk je, oh, daar gaat het zeker. Dat is zeker nu dan. Dat betreft nu ons leven, juist. Dus ik wil die processen met jullie doorlopen. Allereerst, en ik zag toen hij het zesde zegel opende, en daar geschiedde een grote aardbeving. Nou, ten tijde van het zesde zegel vinden er in het leven van mensen enorme verschuivingen plaats, als het goed is. Persoonlijke gebeurtenissen op kleine schaal beginnend, maar op steeds grotere schaal tevoorschijn tredend. Dit kun je vergelijken met een aardbeving. De wereld van iemand, zijn leven gaat op zijn kop, als die bijvoorbeeld uit de duisternis losgemaakt wordt. Als die in het licht wordt geplaatst en verder in het licht wordt geplaatst. Als die bevrijd wordt van zijn demonische belagers. Dat is een aardbeving die nu aan de hand van elk stuk boodschap, woord wat de Heer tot je spreekt, verder en door kan gaan. Zodat het leven weer op zijn pootjes terechtkomt. Want als de wereld op zijn kop gaat bij je, dan zal het oorspronkelijke leven er wel uit gaan komen. Het zal duidelijk zijn, dit is een grote, ingrijpende verandering in het leven van zo'n mens. Omdat zijn hele leven, als het goed is, op zijn kop gaat. Ook na zijn bekering. Ook 10 jaar later nog. Steeds weer dingen anders bezien. Opnieuw bekijken. En gewoon met de Heer in het midden. Met de Heer als centrum het uitwerken voor je leven. Nou, er zijn bosjes christenen die doen het anders, hoor. Dan staat de Heer in de marge of aan de zijlijn. En die mag komen als er nood is. Goed. Daarmee heb ik een beetje aangegeven hoe we aardbeving, dat eerste proces of verschijnsel of hoe je het noemen wil, hoe we dat typeren, wat we daaronder verstaan. En als je van dag tot dag verandert, ontdekkingen doet in het woord en in de prediking, dan zal je iets hebben van, ja, daar herken ik iets van. Want af en toe gaat er bij mij nog iets volledig op de kop. En gelukkig ben ik niet orthodox en vasthoudend aan het oude, maar wil ik door in het nieuwe van de Heer. Dat is één aardbeving. Als ik dan verder kijk, en de zon werd zwart als een haren zak, staat erachter. Dat is het tweede. De zon wordt zwart. Dat betekent niet dat de zon ophoudt om zijn licht te geven, te schijnen. De zon schijnt wel, maar er schuift iets tussen. En die zonsverduistering is dus een actie van een derde, om het zo maar te zeggen. Een derde die jouw visie wil doorbreken, die jouw contact met de zon wil doorbreken. Nou zeg je misschien, ja, ik heb helemaal geen contact met de zon, want zo'n natuuraanbidder ben ik nou ook niet. Nou prima, dan vullen we het gelijk even in, de werkelijkheid van dit beeld. Contact met God, met zijn gedachten en met zijn leven door Jezus Christus. Die zon wordt zwart, zei ik. Er schuift iets tussen. De zon wordt zwart als een harenzak. Daar kan je heel snel overheen lezen. Maar ik dacht, laten we dat niet doen. Een harenzak of kleed. Dat is dus een zak of een kleed van haren gemaakt. Ja, dat kan iedereen volgen, denk ik. Hè? Wat is nou haar? Haar is beeld van kracht, van krachten. Denk maar aan Simpson, ja? Kleed is een beeld van de daden die je doet. Er is dan in je leven een harenzak. Dat wil zeggen, werken ingezet niet vanuit God, maar vanuit het rijk der duisternis. Voorbeeld, christen zijn, maar toch leven als, net als in de wereld. Een oppervlakkig iemand ziet het verschil niet, want je reageert namelijk nog precies hetzelfde. Gedachten, opvattingen vanuit het rijk der duisternis over opvoeding, die de televisie volop verspreidt en die wij als christenen soms denken te moeten overnemen. Ik ga de rij niet uitbreiden. Je kan er zelf wel iets bij bedenken. Maar dat is nou, als je zo denkt en zo leeft, dan krijg je die harenzak. En die zie je als je naar de zon kijkt. Naar God en zijn woord en zijn leven. Want dan zit er iets tussen. Dat is er tussen geschoven. Die zie je als je luistert naar, ach, wat zal ik nemen, de laatste boodschap van mij over tiende. Ja? Dan zie je daar bij mensen soms dat er nog iets zit van een haren zak, want ze denken op een andere manier over geld. En niet zoals Jezus erover denkt. En niet zoals God het in de schepping verlegd heeft. Op een andere manier. En als het op die andere manier is, wat voor boodschap het ook is, dan begrijp je dat dat woord zijn werk niet kan doen. Dat God ook zijn werk niet kan doen. Dat het licht wat dat betreft niet kan schijnen. Jouw opvattingen, jouw meningen, jouw stelligheden kunnen beletten dat je echt Gods woord, Gods leven ziet en ook doet. Want er schuift iets tussen. Mensen hebben dan geen goed zicht meer op wat God bezig is te doen. Men gelooft nog wel in God, maar het profetisch verstaan van, Heer, wat bedoelt u nou eigenlijk? Dat verlangen ernaar zelfs, dat ontbreekt dan. Het concreet dagelijks beleven ervan, heerlijk weer een dag met de Heer, kraaiend je bed uit. Ja? Ik overdrijf het. Maar om de intentie daarvan duidelijk te maken, dat er nog heel veel te veroveren is. Het concreet beleven ervan. Het evangelie werkzaam laten worden in je leven, daar komt dan niet van. En pas het maar toe op de prediking en op wat de Heer tegen je zegt. En dan zie je heel vaak, als dit soort dingen bezig zijn, wat dat ertussen schuift, en dat wil ik toch duidelijk zeggen, dan zie je dat je mensen krijgt die teleurstellende ervaringen hebben met het evangelie. En dat ben ik meerdere malen toch wel tegengekomen, dat ik dan zag, of de mensen zeiden het zelfs, we gaan een beetje afstand nemen. Let wel, niet met de bedoeling om los te laten, oh nee, maar men wil tot rust komen. En wat is er daar aan de hand? En betrap je er zelf op als het waar is? Al zou er maar een bepaald percentage van waar zijn. Dan zie je, in zo'n leven treedt een beginnende zonsverduistering op. En als je nou heel helder meedenkt, dan zal je met mij zeggen, dat is niks nieuws. Want eigenlijk is dat het gezamenlijke werk van wat we in die eerste zegels al zagen. In het tweede, derde en vierde zegel. Ja toch? Dat zijn die paarden die zo'n hoop veroorzaken. Dan zit er weer een ander beeld. Maar die zorgen inderdaad dat die haren zak er komt. Dat er het een en ander tussen schuift. En dat je Gods woord niet meer verstaat. Laat staan, beleefd. Heerlijk, want dit is toetsbaar voor je eigen leven. En al kom je dat voor een bepaald percentage tegen, dit hoeft nooit zo te blijven. Als jij zegt, dit pik ik niet en dit wil ik niet. Het is het gezamenlijke werk, zei ik, van die ruiters op paard 2, 3 en 4. Die, wat willen ze? Duisternis in jouw leven en hemel opnieuw opwerpen. Bijvoorbeeld met verwerping en met weerspannigheid en weer met het vrome. Of andere dingen waar je zo lekker los van dacht te zijn, zoals onreinheid. Ze willen die duisternis opnieuw opwerpen of juist laten bestaan. Nou, goed om dat in de gaten te hebben. Want dan ga je trainen op het ontdekken van beginnende zonsverduisteringen in je eigen hemel en leven. Als er bij mensen, ondanks het evangelie dat opvoedt naar het zoonschap, daar voedt het toch naar op, geen daadwerkelijke verandering is, dat ik denk, zou die zich, ja, heeft zich ooit bekeerd, maar is die nou echt veranderd? En dat kan je van jezelf ook toetsen. Wie zit daar dan achter? Met alle aandacht voor andere dingen. Wederom een vrome, een occulte, een weerspannige geest. En die houdt het doel van Jezus in het zesde zegel tegen. En wat houdt hij daarmee nog meer tegen, denk je? Als we even doordenken in die zegels. Dat zevende zegel open kan gaan. Want daar komen die zonen Gods tevoorschijn. Eerste bezuin, zevende zegel. Ja? Goed. Het resultaat hiervan, ik zet het toch neer, want ik zie het ook in eigen gemeente in bepaalde percentages aan de gang. En heb er dan oog voor bij jezelf, want in ieder oordelen zichzelf in dat opzicht. Men zit nog wel in de gemeente, maar men blijft bezig met oude, vastgeroeste denk- en bidpatronen. Terwijl men volop in de gemeente het nieuwe al een aantal jaren kan horen, datgene wat God bedoelt. Nou, het zal duidelijk zijn, als ik het hier over dit tweede gebeuren heb, dat dat een proces is. Een proces dat zich afspeelt in het denken van mensen en in het leven van mensen. En dan kijk ik daarachter en dan zie ik, en de maan werd geheel als bloed. Dat is het derde verschijnsel of proces. Want tegelijkertijd wordt de maan voor die mens geheel als bloed. Dit hangt samen met het zwart worden van de zon. Want waar de werkelijke visie op God en zijn plan met mensen ontbreekt of vervaagt, daar beleef je het evangelie niet meer in volheid. En dan is de maan, dat zal duidelijk zijn, het beeld van Jezus. Maar ik ga nog even door. Het is ook het beeld van het werk van Jezus. Het is ook het beeld van wat Jezus nu in je leven wil uitwerken. En denk dan niet aan de historische Jezus die rondging op aarde 2000 jaar geleden. Maar denk aan de verheerlijkte Heer met wie je van dag tot dag kan praten. Lekker, leuk gesprek tijdens de koffie en andere dingen. Ja? Mooi toch? Het bloed is het beeld van een leven op aarde. Bloed duidt op het natuurlijk zichtbare bestaan. Hoewel men gelooft in God en trouw naar de gemeente of naar de ark gaat, wordt men eigenlijk, als men eerlijk is, niet iemand die als Christus leeft. En een ieder betrappe zichzelf daarop waarvan toepassing. Ja? Dat je, mocht daar iets van waar zijn, dat je het er niet bij laat zitten. Maar denk, hé, dit zijn die processen waar het om gaat. Waarin ik openbaar mag komen voor de troon van God. Zonder dat je zegt, wie kan bestaan? Mooi. Prachtig is dat. Want het werk van Jezus Christus kan juist nu tot zijn doel komen. De maan hoeft geen bloed te worden. Allerlei sociale acties. Nou prima, laat maar gaan. Doe mee van mijn part. Maar denk niet dat dat het christendom is wat Jezus gebracht heeft. Het werk van Jezus kan juist nu tot zijn doel komen. Hij wil zich nu in mensen, in u en mij, openbaren. Niet mensen die voor de televisie hangen en gewoon maar wat aandoen. Want dat is, zou ik haast willen zeggen, zonde. Maar mensen die groeien naar volwassenheid, daarvoor kiezen. Want de wereld, de schepping zucht en ziet met rijkhalzend verlangen uit naar de zonen Gods. En in Burundi slaan ze elkaar weer de kop en de hersens in. Ja? En sommige christenen slaan elkaar zonder dat het lijfelijk gaat ook de kop in. Nou laten wij ons daar maar van afwenden. Dus als je nog eens denkt, een broeder of zuster, geestelijk, de hersens in te moeten slaan. Ja, betrap je daarop. Gewoon in, want dit klinkt zwaar natuurlijk. Maar stel dat er iets is tussen jou en een ander in de gemeente. Hoe ga je daar dan mee om zelf? In je eigen leven en hemel. Hoe plaats je dat? Ben je daarmee bezig? Of denk je, oh wacht, het was toch de bedoeling om hoger uit te komen bij dat zoonschap? Oh, dan is dat andere van veel minder betekenis. Ja, want jij bent veel minder belangrijk. Mooi hè? Krijgt die hysterie ook minder kans. En dan ben je bezig om de maan geen bloed te laten worden, voor de duidelijkheid. De beginnende symptomen daarvan ook duidelijk te onderkennen voor jezelf. En van daaruit door te gaan in het werk van Jezus voor jouw leven en voor de gemeente nu. Dat is dat derde proces. Dan staat er achter, vers 13... En de sterren des hemels vielen op de aarde, zoals een vijgenboom zijn wintervijgen laat vallen wanneer hij door een harde wind geschud wordt. Dat is vier. Want wat zijn de gevolgen als de zon langzaam in je leven verduisterd wordt en de maan langzaam bloed wordt? Dat hebben we hier gelezen. En dan staat er letterlijk, dan begin ik maar bij die vijgen, dan staat er letterlijk voor wintervijgen, onrijpe vijgen. Er is dus wel een vrucht, er is een gedeeltelijke ontwikkeling, en dat zie je als het goed is bij jezelf. Het is alleen nog niet rijp. Het is nog niet tot volheid gekomen. En dat hoeft ook nog niet in deze periode. Dus dat hoef je elkaar ook niet mee lastig te vallen. Want daar is de tijd nog niet rijp voor. Ja? Bespaart een hele hoop ellende en moeite voor de duidelijkheid. Dat hoeft nog niet in deze periode, zeg ik. Want rijpheid is een kenmerk van het zevende zegel. Daar is rijpheid een kenmerk van. En ten tijde van het zesde zegel zijn er nog onrijpe vruchten. En wat is nou de bedoeling van die onrijpe vrucht? Denk aan je eigen leven. Dat die rijp wordt. Fijn, hè? Dat die rijp wordt. Mooi. Dus je hoeft jezelf niet kwalijk te nemen als je zegt, nou, ik ben nog onrijp. Ja? Ah, je wordt rijp. Je rijpt nu aan de boom. Voel je dat? Voel je de tintelingen van het leven in je? Als het gaat om vrede, om blijdschap, om maar eens iets op te noemen, om barmhartigheid. Ja? Voel je de tintelingen daarvan? Als er nare dingen op je afkomen, of gaat er dan wat anders tintelen? Dat is toetsbaar. Ook voor mezelf hoor. Voor de duidelijkheid. En dat is een doorgaand proces waarbij je of direct of achteraf toch betrapt op, hey, zo niet. Wel doorrijpen. En minder mopperen. Rijp worden, dat geldt dus voor je eigen leven. En dan is het maar goed de bedoeling, en dat werd net ook gezegd, dat je dus aan de boom blijft zitten. Want wie van de boom afgaat, ja, die valt naast de boom. Ja? De appel valt ver van de boom dan. Ja, als je snapt wat ik bedoel. Variatie op het spreekwoord. Hoe meer het voorjaar nadert, des te rijper wordt dus de vrucht. Dus terwijl je dat lied zingt van vruchten rijpen in mijn leven, jij bent aan het rijpen, prachtig, want daar kan je van genieten. Zoals je van het voorjaar nu kan genieten, als je er oog voor hebt. Een aantal jaren geleden had ik daar nooit oog voor, joh. Dan dacht ik, geloof dat er wat verandert in de natuur, maar verder niet. Nou, ik dacht, je zal dat toch voor je persoonlijk geestelijk leven hebben. Ja? Goed om dat bewust te zijn. Wat is nu hier in het beeld wat we doorgenomen hebben? Even van die vijg en die vijgenboom. Wat is nou het negatieve van dat beeld? Het verkeerde? Nou, allereerst wat ik behandeld heb. Niet dus het onrijpen van de vrucht. Dat is niet negatief. Daar hoef je ook niks te zeggen over in de gemeente, over dingen die onrijp zijn. Hoef je geen groepen voor op te richten. Je bidt, je gaat door te leven en je ziet het rijpen. Maar wat is het negatieve van het beeld? Dat die vijgen door die harde wind die die paarden veroorzaken, van de boom afraken. Ja? Ja, als het nou nog één keer gebeurt, dan kom ik niet meer in de ark. Stel je voor dat je zoiets zou hebben. Je hebt er geen last van natuurlijk. Daarom kan ik hem mooi verzinnen. Ja? Heer, ik heb al zoveel gebeden, ik ga nou nog één keer bidden. En je zegt, nou, dat wordt een gebed. Ja? Goed om jezelf op die dingen te betrappen, dat je ook in de gaten krijgt, hey, ik wil bij die boom blijven. Juist. In tijden waarin het moeilijk is. Of zo je wil, zelfs in tijden waarin het moeilijk is. Ja? Wie worden er nou met die sterren des hemels bedoeld? Dat is al wel duidelijk, denk. Maar ik neem toch even het verband. Wie worden daarmee bedoeld? Nou, zullen we Filippenzen dan eens even opzoeken? Filippenzen 2. Filippenzen 2. Vanaf vers 14 maar, dat is prima. Vanaf vers 14. Broeders en zusters in de gemeente Alphen, staat erbij. Doet alles zonder morren of bedenkingen, opdat gij onberispelijk en onbesmet moogt zijn. Onbesproken kinderen gods te midden van een ontaard en verkeerd geslacht, waaronder gij schijnt als lichtende sterren in de wereld. Nou, dan gaan we weer verder met de sterrenslag. Wie zijn die sterren? Ja, precies. Wij hier, jijzelf. Mensen die het woord van God vasthouden. En dus aan de boom blijven. Mensen, denk aan jezelf, die gerechtigheid openbaren in hun leven. Die op weg zijn naar het zoonschap. En dan voel je soms die harde wind van die drie paarden. Om het zomaar weer te zeggen. Die voel je. Maar juist als je die voelt, hou je je des te harder vast aan wat de Heer zegt. Wat Hij je voorhoudt. Wat je bij Hem vandaan kunt halen. Vanuit die boom. Want dat is namelijk een doorrijping van de vrucht. Te midden van al die harde wind. En jij voelt die tintelingen van het voorjaar. Van het Koninkrijk van God. In je leven. Aan vrede, aan rust. Aan blijdschap, ondanks alles en onder alles. Mooi, hè? Ik denk, dat is prachtig. Nou. Die sterren, die komen terecht op. Op aarde, dat staat hier, want dat had ik nog niet behandeld. Ja? Die komen op aarde terecht. Dus daar krijg je mensen die toch weer gaan denken vanuit het zichtbare. Ja, ik heb wel een preek over geld houden, maar economisch gezien wil ik even, ja, nou denk ik, steek er de fik maar in. Want dat gaat niet mee. Dat telt ook niet in het Koninkrijk van God, economisch gezien. En zo kan je nog een paar dingen noemen, bij andere preken. Ja? Want dan ben je ergens niet bezig met, maar ben je ergens bezig om op aarde terecht te komen. In het zichtbare, wat er zichtbaar gezegd wordt. En daarom ben je daar soms ook nog zo gevoelig dan voor. Die eerste gemeenten, hadden die daar last van? We hebben het. Ze hadden alles gemeenschappelijk. Hadden ze er nou last van als ze alles gemeenschappelijk hadden? Ja? Wat denk je? We hebben het een keer behandeld op de kringen. Vandaar dat ik dacht, ik haal het even aan. Nou, zoek maar even op met me. Openbaring 2, de gemeente Efeze. En dan lezen we het maar vanuit Openbaring. Vers 4. Maar ik heb tegen u, dat hebben jullie behandeld toen, dat gij uw eerste liefde verzaakt hebt. Gedenk dan van welke hoogte gij gevallen zijt en bekeer u en doe weer uw eerste werken. Zie je? Daar heb je het. In de eerste gemeente. Wat zie je daar? Daar is ook een ontwikkeling. Men is ook tot een heel eind gekomen en op een gegeven moment vallen ze op aarde in dat zesde zegel voor de duidelijkheid. Goed, dat zie je daar in Openbaring 2 vers 4 en 5. Ze zouden als onrijpe vijgen verder kunnen groeien tot volledig rijpheid. Maar als gevolg van het zwart worden van de zon en het bloed worden van de maan in hun persoonlijk leven, vallen zij door een harde wind af en komen op aarde terecht. Zo heb ik het weer samengevat, die processen. En dat was toen al gaande en dat is nu ook gaande. En het is goed om daar zelf het voor in de gaten te krijgen. Dat je niet denkt, van als ik maar een hele hoop doe aan activiteiten, dat is het Koninkrijk van God, om gewoon nog eens iets te noemen. Zo kunnen we er nog wel een aantal noemen, maar doe ik niet. Het gaat me om die proces. Dan kom ik aan het vijfde proces, en dat zien we hier achter staan in vers 14. En de hemel week terug als een boekrol die wordt opgerold. Het vijfde proces. Het zal duidelijk zijn. De bedoeling van de Heer is een gemeente met een steeds helderder zicht op de werkelijkheid van de geestelijke wereld. steeds meer een geopende hemel, als je denkt aan jezelf. En een steeds bewuster leven vanuit de werkelijkheid van Christus. Nou, hier in dit beeld gebeurt iets negatiefs. Iets dus ook waar de vijand wederom de hand in heeft. Het feit dat je niet helemaal zicht hebt op de dingen van Jezus Christus, is het begin. En let wel, dat kan je zelf nog veranderen. De vijand probeert daar misbruik van te maken. Door dit alles nog verder uit te bouwen, opdat je een volledig zicht op de werkelijkheid gaat missen. En wat gebeurt er dan? Dan zien mensen soms geloven en leven met hem daadwerkelijk niet zo erg meer zitten, want ze doen het niet. Hoe doet hij dat nou, de vijand? Hoe probeert hij nou die processen, waarvan hier, zeg maar, het gevolg van zon, maan en sterren, de hemel week als een boekrol. Hoe doet hij dat? Door allerlei situaties in je leven te plaatsen. Steeds meer moeilijkheden in je persoonlijke omstandigheden aan te brengen. En te proberen dat je vooral alleen daarmee bezig bent. Ja, ik heb het nu even, nu ben ik even daarmee bezig. En morgen ben je even, oh ja, dan heb je weer wat anders. En overmorgen, oh ja, dan is er weer wat anders. En dan zijn er wel eens mensen en die zeggen eerlijk, het is ook altijd wat met mij. Nou, je hebt gelijk, het is altijd wat met jou. Maar nu even de zaak omdraaien en de zaak veranderen. Nou in de gaten krijgen, hé, ik hoef daar veel minder aandacht aan te geven. Ja, toch? Want op het moment dat je daar aandacht en energie in pompt, nou, dan kan de hysterie aardig gieren. En dan ben je er constant mee bezig. Nou, ieder, anders hoor ik het graag straks, heeft wel eens zoiets gehad, denk ik. Dat je op een gegeven moment, er is iets, iets heel plotseling, en je bent er steeds maar mee bezig. En het gaat draaien en malen. En je denkt er 's nachts nog over. En de andere dag denk je weer hoe. Allemaal het zichtbaar in je persoonlijke omstandigheden. En wat is de bedoeling? Hou je daar maar mee bezig. Om je op die wijze verder af te voeren van waar het in werkelijkheid om gaat. Want stel je voor dat wij nou altijd problemen houden, jarenlang. Ik overdrijf het, hè? Stel je voor, dan komen die zonen Gods toch nooit openbaar. En als die problemen voor ons veel kleiner worden en we gaan veel makkelijker door, dan blijven we toch aan die boom. En dan blijft die hemel toch open. Dan blijft dat zicht op de werkelijkheid voor mijn eigen leven toch duidelijk bestaan. En dan is er ook de kracht van de Heer om mij verder te helpen en te ondersteunen. En dat geloof ik dan. En ik ervaar het ook. Ook als zaken in het zichtbare nog geen sikkepit zouden veranderen, dan ervaar ik het. Nou, het zal duidelijk zijn hoe hij het doet. Ik zal het nog verder invullen. Je werk, moeilijkheden, en een ander die zit die te knagen en door te zagen op zijn gezondheid. Ja, maar ik heb ook steeds iets aan. Ja, oké, prima. Ik bedoel, nee, niet prima. Voor de duidelijkheid. Maar hij wil je erop fixeren, op concentreren, zodat je daar maar mee bezig bent. En nog beter de pillen van de dokter uit je hoofd ken dan de Bijbeltekst van die morgen. Ja. Pillen draaien. Goed. Dat vraagt dan je aandacht. Steeds meer problemen in je eigen leven en je krijgt maar geen overwinning. Nou, het zal duidelijk zijn. Wat gaat er dan gebeuren? Dan gaat de boekrol die aan het uitrollen was via die zegels, die rolt weer. Die rolt weer in. En op een gegeven moment kom je christenen tegen die alleen nog zeggen, en het zijn lieve christenen, ik zeg er verder niks verkeerds van, maar die alleen nog zeggen, ik hou van Jezus. Houden zo. Ja, toch? Maar de rest is dichtgerold. En dat is zo triest, want dat mag weer verder open gaan. Zicht op wat er allemaal in je leven nog aan vertroebeling wil werken, opdat je helderder wordt met de hulp van de Heer. Nou, zo kun je verder komen. En kun je ook ontdekken, kun je analyseren voor jezelf. Zijn die zegels bij mij dichtgeslopen? Ja? Of beleef ik ten volle het woord van God en doe ik het? En zeg ik bij elke prediking zowat, ja, dat gaan we doen. Ja, want als de Heer het gesproken heeft, zegt hij, nou ja. Wat nog meer, Heer, gaat me doen, zegt hij dan. Toch? Als dat niet zo is, betrap je erop, niet met schuldgevoel, niet met verwerping, ook niet met weerspannigheid, het zal weer niet zo met mij zijn, ook niet zo, maar gewoon in de volle openheid om het met de Heer door te praten. Te zeggen, Heer, nou kom ik zoiets tegen. En dan moet je eens luisteren wat hij dan zegt, dus ga dan niet door met allerlei verhalen erbij, maar laat hem eens spreken en volg hem dan. Dat is mooi werk en dat is mooi leven. En dan heb je een open hemel en dan gaat die boekrol steeds verder open, want dat zesde zegel gaat open, heel duidelijk, omdat je die processen ervan onderkent en daar niet in meegaat en je gaat door naar het zevende zegel. Mooi vind ik dat. Goed, wat staat er dan in het tweede gedeelte van vers 14? En alle berg en eiland werd van zijn plaats gerukt. Nou, deze fase gaan wij doorheen op dit moment. Dat zal duidelijk zijn. Die andere dingen kom je ook tegen. Dit is een positief gebeuren voor de duidelijkheid. Wat is een berg? Alles in het studieblad gestaan, hè? Macht. Een vorst in het leger van Satan. Hele hoge, ja? En dan heb je hele kleintjes ook. Goed. Wat is een eiland? Occulte macht. Of een occulte grootvorst. Want die heeft ze, dat is een eiland, die, dat is een berg in de zee. En die heeft zijn fundament ligt op de bodem van de zee. En als de zee het beeld is van het dodenrijk, dan is de bodem van de zee, denk ik wel, het meest donkere van de zee. Beeld van de afgrond. Dus het is een occulte grootvorst, zo jullie zeiden. Dus in deze tijd, als het goed is, gaat iedere macht, iedere occulte geest, iedere grootvorst, iedere occulte grootvorst, met als laatste Belial, van zijn plaats gerukt worden. Dat wil niet zeggen dat je morgen aan een berg staat te rukken. Die zeggen, ik krijg hem maar niet omver. En jij met douwen, joh, om die berg uit je leven te krijgen, want zo hebben mensen dat ook wel eens bedacht. Ja, het is een hele berg, ik krijg hem niet uit. Nee, de bedoeling is gewoon dat je er geen plaats meer aangeeft in je denken en in je leven. Dat je je ervan hebt laten bevrijden en zegt, en nou de rest ervan uit, en ik geef er geen aandacht meer aan, en ik zet alleen wat waar is volgens Gods woord voor mijn leven. Grootvorsten, occulte vorsten, inclusief Belial, die gaan eraan, voor de duidelijkheid. Is er nou, als we dit even zo snel horen, enige reden tot vrees? Of om bang te zijn? Van, oh, krijgen we, wordt het nog erger, zei eens iemand. Nee. Want Jezus zegt, ik heb je macht gegeven. Over hoeveel? Over de gehele legermacht van Satan. Daar zitten dus de aanvoerders en de grootvorsten bij. Het is mogelijk om ten tijde van het zesde zegel, dat is nu, alle berg en eiland van zijn plaats te rukken. Daarmee, door dat te doen, ontkom je volledig aan alle dreigingen van de vijand. En daardoor blijf je volledig behouden voor dat plan van God als het gaat om zoonschap, om Christusleven, om zoonsleven. Laatste punt. We hebben 6 verschijnselen of processen gehad. En ik eindig met punt 7, de toespitsing. In jouw leven blijft het, als het goed is, niet bij 1 aardbeving of bij een eerste beroering. Je zet door op alle fronten van je leven. Opkomende zonsverduisteringen, je ontdekt ze steeds meer op tijd. En je ontwikkelt ze ook niet verder Integendeel, je verwijdert ze. Het als Christus willen zijn, denk maar even aan die maan, breng je steeds meer tot ontplooiing. En je laat je zeker geen rad meer voor ogen draaien in de geestelijke wereld. Je laat je dus niet meeslepen, ter aarde knuppelen in allerlei negatieve dingen die de vijand wil ontwikkelen. Jij blijft staan. Je blijft aan de boom. Je doet slechts één ding in je leven. Achter je laten en gooien wat niet goed is. Laat dat nou maar in het vuur gaan, want dat houdt geen stand in je leven. En doorgaan met hetgeen wel goed is. Je laat je blik niet vertroebelen, je aandacht niet afleiden. Bij jou is geen plaats voor ziekende teleurstellingen. Frustraties kunnen bij jou geen enkel post vatten. Dat is een soort scoreformulier voor je. Dat begrijp je. Maar het is heel positief. En dat is wat je voor je leven kunt gaan stellen. Hè? Je gaat steeds bewuster leven vanuit de werkelijkheid van Christus. Want je leeft onder een geopende hemel. En die hemel blijft open. En gaat voor jou steeds verder open. En waar de vijand, even aan die bergen gedacht, op welk front dan ook, je benadert, vanuit je leven of in de omstandigheden, daar blijf jij de strijd strijden met liefde voor jezelf en de ander en trouw. Je ontdekt in alle situaties die in jouw leven georganiseerd worden, steeds helderder je eigen persoonlijke vijanden. Je beleeft in je eigen leven verdere bevrijding van het occulte, van occulte geesten. Alle berg en eiland haal je van zijn plaats. Al het verzet van de vijand, weerspannig vanuit verwerping, hysterie, werkzaam vanuit het voorgeslacht, van onreinheid, van betovering, van waarzeggerij, tezamen met al dan niet occulte zondemachten, je herkent het, je ontmaskert het en je overwint ze. En hun plaats, hun positie, hun machtsuitoefening wordt in jouw leven niet meer gevonden. Omdat jij iets anders uitwerkt, iets nieuws met de Heer. Hun plaats, hun positie, hun machtsuitoefening, je doet het teniet met de hulp van de Heer. Dan komt de tijd dat de duivel komt en niets van hem meer bij jou vindt. Dat is het. Dat wilde ik doorgeven. Zullen we eerst bidden?